Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. We gaan vandaag twee nieuwe boeken mogen ontvangen in totaal verschillende genres. Dat is ook het interessante natuurlijk aan literatuur. We gaan namelijk in gesprek met Geert de Sutter. Hij bracht verschillende strips uit, vooral in het teken eigenlijk van verschillende zaken die te maken hebben met het geloof of met de kerk. We gaan met hem in gesprek over zijn werk en in het bijzonder het zoekboek De Notre-Dame van Parijs, die verschenen is bij Otheo Books. Dat is voor zo dadelijk. Eerst een totaal ander thema. We gaan in gesprek met, we mogen het zeggen, een oude bekende van De Leeswijzer, namelijk Monseigneur Gabriël Quicke, is opnieuw in de pen gekropen. De Pelgrimerende Kerk, verschenen bij uitgeverij Gompel en Zwassina. Het handelt dus over eigenlijk de reisgids voor iedereen die verlangt naar een dieper begrip van de kerk als volk onderweg. En we gaan ons laten leiden onder meer door een grote inspiratiebron van Monseigneur Quicke, dat is de heilige Augustinus. We gaan in gesprek met Monseigneur Gabriël Quicke over zijn boek De Pelgrimerende Kerk. Zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, hebben we een persoon aan de lijn die al een aantal keer bij ons te gast is geweest, Monseigneur Gabriël Quicke. Van ganser harte welkom in ons programma De Leeswijzer. Zou u zichzelf misschien even nog willen voorstellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over uw nieuwste boek, De Pelgrimerende Kerk?
Ik ben Gabriël Quicke, priester van het bisdom Brugge. Na mijn zending als priester naar Libanon heb ik 10 jaar gewerkt in de Poolse Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen, meer bepaald voor de ecumene in het Midden-Oosten. Nadien heb ik enkele jaren in Leuven gewerkt en sinds 2021 ben ik rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen. Dat is natuurlijk momenteel een heel bijzondere tijd, omwille van het jubileumjaar. Ik heb de vreugde dat ik heel wat pelgrims mag ontvangen hier in Rome.
Ja, u heeft dus recent ook natuurlijk de overgang meegemaakt tussen paus Franciscus en paus Leo de XIV. Hoe was dat voor u?
Ja, dat was een heel diepgaande ervaring, eerst en vooral. Ja, het schokkende nieuws dan toch, wij waren allemaal verrast. We wisten dat de paus in een moeilijke toestand verkeerde. Hij was wat ziek, maar wij hoopten allemaal dat hij vlug beter zou worden. Maar op paasmaandag hebben we het droevige nieuws vernomen dat hij gestorven is. En dan ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik heb heel wat journalisten mogen te woord staan. En dan de dag geweest van de begrafenis van paus Franciscus. Nadien dan de gesprekken die hebben plaatsgevonden, de zogenaamde congregaties, de voorbereiding van het conclaaf, het conclaaf zelf dan ook. En de dag, het was 8 mei, donderdag, ik was op het Sint-Pietersplein aangekomen dan, van zodra de witte rook verscheen. En heb ik dat allemaal meegemaakt. Ja, dat zijn momenten om nooit te vergeten.
Wij waren er hier ook helemaal bij, maar dan vanuit onze studio's hier in Egenhoven. Was het voor u een grote verrassing dat de kardinalen een Amerikaan hebben gekozen?
Ja, ik had wel in stilte gehoopt. Ja, ik ken enkele kardinalen ik had in stilte gehoopt dat het kardinaal prevoost zou worden. Maar natuurlijk, wij wisten niet wat er zou gebeuren. Ja, we zijn wel dankbaar. Ik ben dankbaar ook dat het een Augustijn is geworden die paus is, tot paus werd verkozen. Hè.
Jazeker. We weten uit uw vorige boeken ook hè, dat u een hele bijzondere band hebt met de heilige Augustinus. Daar ook heel veel inspiratie in vindt en dat is ook in uw nieuwste boek zeker het geval. We gaan daar zo meteen dieper op ingaan. Want ja, u bent opnieuw in de pen gekropen. Dus voor de mensen die graag na het interview niet kunnen wachten om het boek te lezen, De Pelgrimerende Kerk is verschenen bij uitgeverij Gompel en Zwagsina. Kunt u misschien even vertellen waarom de titel, die Pelgrimerende Kerk, waarom hebt u daarvoor gekozen? Waarom dit thema?
Well, eerst dan vooral van mijn eigen persoonlijke ervaring. Ik beschouw mijn leven als iemand die mag pelgrimeren. Hè. Ik heb al op verschillende plaatsen gewoond. En in Europa. Ik heb in Libanon gewoond. Ik heb veel mogen reizen. Maar vooral ook de ervaring van het jubeljaar, het jubileumjaar. Hè. Ik zie die pelgrims toekomen. Ook voor het begin van het jubileumjaar heb ik al de vreugde mogen ontdekken van pelgrims die mij schrijven dat zij 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden voordien uit België of uit Frankrijk of uit Zwitserland of uit Noord-Italië vertrekken richting Rome en willen ze dan een bezoek brengen, de kerk zien, vragen ze ook een testimonium, een erkenning, willen ze spreken over hun eigen leven, proberen ze hun eigen broosheid te verwoorden en vragen ze om zegen. Hè. Dus het is vooral naar de aanleiding van het jubileumjaar dat ik in het vooruitzicht van het jubileumjaar dat ik eigenlijk ben gaan stilstaan bij het fenomeen van het pelgrimeren. En natuurlijk ook het fenomeen dat we overal aantreffen in Europa, in de grootsteden, namelijk de aanwezigheid van christelijke migranten die Europa binnenkomen. Ze komen uit verschillende tradities en zij geven aan de kerk een ander geluid.
Ja, en natuurlijk vanuit uw eigen ervaring als actief in de interreligieuze dialoog onder meer en ook in de ecumene, kan u natuurlijk zeker daarover meespreken. Laten we misschien eerst even stilstaan bij het feit dat het boek in 3 hoofdstukken is onderverdeeld. Kunt u misschien over dat eerste hoofdstuk ons iets vertellen, De Pelgrimerende Kerk?
Het boek is geïnspireerd door het Tweede Vaticaans Concilie. Mm-hmm. Ik was 1 jaar toen het concilie begonnen is. Hè. Maar het Tweede Vaticaans Concilie wilde terugkeren naar de bronnen. Hè. Dus de kerkvaders, de Bijbel, de liturgie. En als ik dus kijk naar de kerkvaders, dan denk ik eerst en vooral aan Augustinus, omdat Augustinus de meest geciteerde kerkvader is in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En Augustinus heeft een dynamisch beeld ontwikkeld van de kerk. De kerk precies als de pelgrimerende kerk, de kerk die op weg is naar het hemelse Jeruzalem. Trouwens, Augustinus zegt heel letterlijk, peregrinamur, wij zijn pelgrims. We zijn pelgrims. Hij spreekt over de pelgrimerende kerk. Hij ontwikkelt die dynamiek en ik vind dat heel rijk. En de manier waarop Augustinus spreekt over de pelgrimerende kerk is zeer levensbetrokken, levensnabij. Hij gebruikt namelijk symbolen. De kerk is de tent van God op aarde. De tent van God op aarde, de kerk is als een schip. De kerk is een brug van barmhartigheid. De kerk is de herberg voor de gewonden. Hij verwijst hierbij naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ik denk dan aan wat Paus Franciscus altijd heeft gezegd. Hè. Een veldhospitaal in de context van de oorlog. Hè. De kerk als moeder. Hè. De kerk is een gemengd lichaam van goeden en kwaden. Hij spreekt over de kerk als de totus Christus, dat wil zeggen de gehele Christus. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, wij denken Christus is al in de hemel, maar hier leidt hij nog, zolang de kerk hier leidt, afziet. Hè. Hier heeft Christus honger, zolang de kerk honger leidt. Hier heeft hij dorst, is hij naakt of ziek, vreemdeling of gevangen. Hè. Dus de kerk, al dus Augustinus, is geen structuur, is een communio, een gemeenschap van mensen. En wij allemaal vormen de kerk. Wij zijn de kerk, wees zelf het huis van God. Hè. Ik spreek ook in dat eerste hoofdstuk over de kerk als een kerk van martelaren. Hè. Het woord martelaar komt van het Grieks. Martus en betekent precies getuigen. Hè. Getuigenis afleggen van je geloof, hè, met alle consequenties van dien, verwijs naar de eerste geloofsgetuigen in de eerste eeuwen, hè, de christenvervolgingen. Ik verwijs naar de genocides in het begin van de 20e eeuw. De Armeense genocide is een vergeten genocide. Er was ook een Syrische genocide, ook vergeten. Dus ik werk dat allemaal uit en dan eindig ik met de gedachte, ook verwoord door Augustinus, hè, de kerk is al heel oud. Hè. Hij spreekt van de kerk ten tijde van Abel, de tijd van de patriarchen en de grote profeten die geïnspireerd werden door de Heilige Geest. Hè. Maar de kerk is ook verrassend nieuw, omwille van de nieuwheid van haar boodschap. Hè. Dat is het eerste hoofdstuk.
Het is ook zo dat paus Leo de XIV nog maar heel recent de martelaren van de 21ste eeuw heeft herdacht in de pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Ook dat was een ecumenisch gebeuren. Daar spreekt u ook over, hè, over de ecumenen van het
inderdaad,
bloed.
Ik spreek daarover, hè, omdat in feite de ecumenen van het bloed is een manier van spreken die vaak in de mond werd genomen door paus Franciscus. Hè. Christen worden vermoord niet omdat zij orthodox zijn, of anglicaan, of gereformeerde, of protestant. Zij worden vermoord omdat zij christen zijn. En ja, in die zin ontstaat er een solidariteit onder alle christenen. Hè. De kerk is het lichaam van Christus. En als één van de ledematen van het lichaam te lijden heeft, dan leidt het gehele lichaam mee. Dus als wij als katholieken vaststellen dat koptische, orthodoxe christenen worden vervolgd, dan lijden wij daar ook mee in dat tragische gebeuren. Hè. Dus de ecumene van het bloed. Hè.
In het tweede hoofdstuk dan gaat het over de kerkgemeenschap als volk van God onderweg. En komen er ook tal van, ja, ik zal maar zeggen, terminologieën aan bod. Kunt u daar iets over vertellen?
Wel, ik begin met de zending van de pelgrimerende kerk te beschrijven. En ik kijk dan terug naar het evangelie, de handeling van de apostelen, waar sprake is van de eerste gemeenschap in Jeruzalem, zoals die beschreven wordt. Wat zijn de kerntaken van deze eerste gemeenschap? En wij, die vandaag leven in 2025, wij mogen ons daaraan inspireren. De kerk is gemeenschap. De kerk is niet in de eerste plaats een structuur. Nee, de kerk is gemeenschap. We zien dat ook vertaald in de geloofsbelijdenis. Hè. God is communio, gemeenschap van liefde. En de kerk is gebouwd precies op geheim het mysterie van God die Vader is, Zoon en Heilige Geest. De kerk is beeld van de drie-eenheid, gemeenschap. Ten tweede, de verkondiging en het getuigenis, martyria. Hè. Verwijst naar de tijd van de apostelen en doorheen de eeuwen zijn christen rechtgestaan om getuigenis af te leggen van het geloof in de verrezen Heer. Hè. De kerk komt ook samen in gebed en sacramentele viering, de liturgie en tenslotte de opdracht, de oproep tot liefde en broederlijke dienstbaarheid, de diaconia. Dus ik spreek over de zending van de pelgrimerende kerk met deze vier kerntaken. Dan ga ik verder in op de dynamiek van de synodaliteit, het volk van God onderweg. Dat wij geroepen zijn om samen op weg te gaan. Ik inspireer mij hierbij ook aan Augustinus. Augustinus spreekt over de verkondiger als een medereiziger. Of een andere gedachte van Augustinus, dat wij geroepen zijn één van hart en één van ziel te zijn, op weg naar God, op weg naar het hemelse Jeruzalem.
Er staat dan ook op het einde van dat tweede hoofdstuk enkele uitdagingen die u ontwaart in deze pelgrimerende weg van de kerk. Wat bedoelt u juist met bijvoorbeeld juridisme? Waar ziet u dan die uitdagingen?
De kerk, ook hierin spreek ik mij aan Augustinus. Het kerkelijk recht is er nodig, maar de kerk is eerst en vooral gemeenschap. En de organisatie is nodig, de structuur is er nodig. Maar ik verwijs naar het hart van de kerk. Het hart van de kerk is het verkondigen van Gods barmhartigheid. De incarnatie, het woord van God, is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het komt erop aan om altijd alles in evenwicht te houden. Dat alles in de juiste proporties wordt gezien. De kerk is een zorgzame moeder die niet verstikken doet, maar ademruimte geeft, ontbolstert en geestdriftig maakt. Augustinus spreekt bijvoorbeeld regelmatig over de Heilige Geest als de vinger van God, die de nieuwe wet niet op stenen tafelen schrijft, maar in het hart van de levende mens. Dus hij wil doordringen tot het hart van de kerk. En het hart van de kerk is de liefde.
Die andere uitdagingen die u onderscheidt op het einde van het tweede hoofdstuk zijn onder meer ook nog klerikalisme en triomfalisme. Ik denk dat dat ook thema's waren die regelmatig terugkwamen in de verschillende momenten waar Paus Franciscus heeft gesproken.
Inderdaad, maar het zijn eigenlijk uitdagingen die regelmatig te beluisteren zijn in de geschiedenis van de kerk. Dat wij alles, het heeft te maken met nederigheid ook. Het feit dat de kerk de pelgrimerende kerk is, is precies ook, heeft ook als uitdaging dat wij die nederigheid gestalte geven. Augustinus spreekt over de Christus humilis, de nederige Christus. Dat het erop aankomt om elke dag God dank te zeggen. En dat alles wat wij doen, voor een groot deel ook te danken is, niet alleen aan onze verdiensten, maar ook aan Christus die ons elke dag zijn warm en vriendelijk licht schenkt.
Ja, en dat leidt dan tot het derde hoofdstuk. Dan heeft u het over de ontmoeting en de dialoog. U heeft daar al eerder over geschreven, ook in het kader van de spiritualiteit van de heilige Augustinus. Welke invalshoeken mogen de lezers hier verwachten in het derde hoofdstuk?
Wel, hier geef ik sta hier stil bij twee basisuitdagingen voor de kerk vandaag. Dus de ecumene. Als we kijken, we zien dat heel wat christelijke migranten ons land binnenkomen. Niet alleen in ons land, maar ook in andere Europese landen. Dat zijn niet allemaal katholieken. Het zijn niet allemaal katholieken. Er zitten daar katholieken bij, maar ze zijn vaak ook van een andere ritus. Maar er zijn ook orthodoxen. Oriëntaals-orthodoxen. Wie die mensen zijn, beschrijf ik in het algemeen besluit. Maar ik sta stil bij de ecumene. Dus Jezus geeft, de avond voordat hij stierf, heeft hij gebeden voor de eenheid van zijn apostelen. En dus de ecumene is precies de zorg, de zending, tot de eenheid van alle christenen. En ik ga dus daarop in. Ik kijk eerst en vooral naar wat het Tweede Vaticaans Concilie daarover schrijft. Ik probeer, hoop ik, op een bevattelijke manier uit te leggen wat het belang, wat de bedoeling en wat de zending is van de ecumene. Hè. En dan ten tweede kijk ik naar bijvoorbeeld wat niet alleen Johannes Paulus II, maar ook Paus Franciscus daarvoor betekend heeft voor de ecumene. Hè. Dat is de ecumene. Ten tweede is er dan de interreligieuze dialoog. Ik keer terug naar de basisvaststelling als migranten België en andere Europese landen binnenkomen. Het zijn ook niet allemaal christenen. Er zijn ook heel wat moslimgelovigen die de Europese landen binnenkomen. Hè. Ik verwijs hierbij vooral naar Johannes Paulus II, maar ook naar Paus Franciscus. Op welke manier wij kunnen bruggen bouwen met moslimgelovigen.
Dat is geen eenvoudig thema. Als we zien dat er vandaag de dag toch echt wel een soort van angst bestaat onder de Europeanen, zal ik maar zeggen, onder sommige Europeanen, dat we een influx krijgen van de islam en moslimgelovigen. U heeft daar veel ervaring mee. U heeft zelf in het Midden-Oosten verbleven en daar uw ambt uitgeoefend. Hoe ziet u dat eigenlijk, die situatie waarin Europa zich vandaag de dag bevindt?
Dat is inderdaad echt niet eenvoudig. Ik heb mijn visie ook op de islam. Ik heb dat niet neergeschreven nu, maar ik heb mijn visie op de islam ook wat bijgesteld. Hè. Eigenlijk de beste tekst die volgens mij daarover bestaat, is de toespraak die Johannes Paulus II heeft gehouden in 1985, toen hij op bezoek was in Marokko en hij werd uitgenodigd om een toespraak te houden in het voetbalstadion van Casablanca voor een groep van 80.000 Marokkaanse jongeren. Hè. Mm-hmm. En daar spreekt hij ten eerste over het feit dat er gemeenschappelijke elementen zijn tussen de islam en het christendom. Ten tweede zegt hij dat er ook verschillen zijn. Hè. Inderdaad, als we een interreligieuze dialoog willen voeren, dan kunnen wij ook de verschillen niet ontkennen. We moeten eerlijk zijn. Het is niet hetzelfde geloof. Zij aanvaarden niet de Triniteit. Zij aanvaarden niet dat Christus aan het kruis gestorven is. Zij aanvaarden niet dat Jezus Zoon van God is. Hè. Er zijn dus belangrijke verschillen ook. En dan stelt hij zich de vraag, maar hoe moeten we nu verder gaan? Hè? Door met elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren en door samen op weg te gaan in de mate van het mogelijke. Hè? Mm-hmm. In de mate van het mogelijke, maar natuurlijk, welke zijn de kenmerken van een dialoog? Het respect, ik spreek daarover, het respect is een van de basisgrondhoudingen om samen te kunnen op weg gaan. Het respect en ook de broederlijkheid, hè? Broederschap. Hè? Jammer genoeg zien we dat in de praktijk niet altijd eenvoudig is. Hè? Dat is een uitdaging waar wij nu voor staan. En wij als christen, wij willen dan toch de weg volgen van de broederlijkheid, de broederschap, de dialoog, de openheid, het respect. Maar tezelfde tijd moeten wij ook staan voor onze identiteit. Identiteit is complementair met dialoog en dialoog is complementair met identiteit. Hè. Ik kan pas een dialoog aangaan met een moslimgelovige als ik zelf weet waar ik als christen voor sta. Het komt er niet op aan om mijn geloof af te zweren. Hè. Ik heb dat nog gezegd aan een imam die ik bezocht had, het was in Rijssel, dat was nog voor ik naar Libanon vertrok. Ik zeg, elke keer dat ik omga met moslimgelovigen, groei ik in respect voor jullie, maar tezelfde tijd word ik ook nog meer bewust van mijn identiteit als christen. Hè?
U spreekt over de regels voor een authentieke ontmoeting. U noemde al respect en eerlijkheid. Ik denk dat dat al twee elementen zijn. Welke regels zijn er dan volgens u nog om tot die authentieke ontmoeting te komen?
Weet je wat, dat zijn eigenlijk enkele stapstenen. Er zijn verschillende. Ik denk bijvoorbeeld ook, ik heb dat eventjes terzijde aangeduid, hè, maar ik heb daar altijd een pleidooi voor gehouden. Hè. We hebben bijvoorbeeld Libanese christen, Syrische christen in ons land. Hè. Zij kennen de taal, zij kennen het Arabisch. Hè. Zij weten hoe moslims denken. Hè. Mm-hmm. Zij zouden kunnen, ze hebben toetrielencentra, vooral de Maronieten. In Brussel is een cultureel centrum waar ook de Arabische taal wordt onderwezen, maar dat is voor hun eigen mensen. Hè. In Parijs heb je ook iets dergelijks. Hè. Zij zouden kunnen die lessen openstellen voor andere mensen. Hè. Voor autochtone Belgen. En via die weg ontstaat er eigenlijk een soort overdracht, niet alleen van de taal, maar ook de mentaliteit en de cultuur. Hè. En op die weg, via die weg, zouden er ook bruggen kunnen gebouwd worden tussen christen en moslimgelovigen. Hè. Ik verduidelijk mij, als ik Arabisch studeerde in België, voor ik naar Libanon vertrok, ik heb heel wat boeken gekocht, grammatica en dergelijke meer. Altijd was er een verwijzing naar de Koran. Hè, naar de wereld van de islam. Nooit was er verwijzing naar de realiteit van Arabisch sprekende christenen. Hè. Als wij hier in de metro, gelijk in Europa, hè, in de rode vakantie, ik heb het zoveel keer meegemaakt. Ik hoor Arabisch spreken op de bus, in de metro of op straat. En spontaan denken wij, het zijn moslimgelovigen. Maar er zijn ook Arabisch sprekende christenen. Hè. En dus, ik denk, via de cultuur kan er wel iets gebeuren. Hè. Ik denk dat het belangrijk is om elkaar te beluisteren ook. Hè. Men moet plaatsen creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En vooral, ik spreek daarover, waar wij onze kwetsuren kunnen te sprake brengen. Mensen zijn ook gekwetst, hè. Niet alleen moslimgeloven, maar ook christenen die gevlucht zijn, hè? Die verdrukt met een dergelijke meer. Hè? Ik heb al gezegd, elkaars cultuur, elkaar godsdienst beter leren kennen, maar dat wil niet zeggen dat wij ons laten opgaan in een soort religieuze cocktail. Hè? En dan het respect. Het respect is eigenlijk, het woord respect komt uit van het Latijn, en dan laat ik zeggen, terug omkijken naar, hè. We gaan soms aan elkaar voorbij, ja, en wij zijn onverschillig. Hè. Wij vergeten om naar de ander om te kijken. En het respect is precies ja, dat wij elkaar met respect, met mededogen behandelen.
Dank u wel voor die duiding. Ja, ik kan niet anders dan toch de laatste vraag te behouden over het thema van de heilige maagd Maria. Ik zie in de epiloog staan Maria typus ecclesiae. Wat bedoelt u daarmee?
Wel, dat is een omschrijving die we vinden in de christelijke traditie. Hè? Maria is het voorbeeld van het christelijk geloof. Ze is een model van de kerk. Ze is een model van de kerk. Hè? Dat verwijst naar twee dingen. Hè? Ten eerste, Maria, die vol dankbaarheid openstaat voor de roepstem van God. Maar ten tweede ook, dat zij ten dienste staat voor mensen om haar heen. Hè. Toen zij begroet werd door de engel, heeft zij haar ja-woord uitgesproken en stond zij open voor het plan van God met haar in deze wereld. En dus wordt zij het oerbeeld, het voorbeeld bij uitstek, van de kerk. Hè. Maar ook, het tweede, is daar onlosmakelijk mee verbonden, hoe dat zij empathisch meevoelt met mensen in nood. Ik verwijs naar de bruiloft van Cana. Dat zij daar vaststelt dat er geen wijn meer was En ze spreekt haar zoon aan, Jezus. Ze hebben geen wijn meer. Hè? Ja. Dus de kerk is geroepen om het voorbeeld van Maria te volgen. Enerzijds mogen wij de woorden van het loflied, het Magnificat, in de mond nemen. Zingen wij de lof van God. Maar tezelfde tijd ook mogen wij Maria navolgen in haar dienstbaarheid. In haar liefdevolle aandacht voor mensen in nood. En ik heb hierbij een heel mooie omschrijving aangehaald van Yves Congard. De grote Dominicaan die de grote inspirator is geworden van het Tweede Vaticaans Concilie. Die was trouwens ook een uitstekend Augustinuskenner. En die spreekt over de pelgrimerende kerk als de Ecclesia Binoculata. Een kerk met twee ogen. Dus de kerk houdt haar blik gevestigd op God, maar tezelfde tijd kijkt de kerk naar de wereld, daar waar mensen in nood verkeren. Hè. En ik vind dat heel inspirerend, ik vind dat heel belangrijk. Hè. Ja. Toon ons vast hè, dat is nu iets dat ik de laatste maanden meer en meer vaststel. Er is een golf van bekeringen die merkbaar wordt in sommige landen, ook in het Verenigd Koninkrijk. En we denken aan de leeftijdsgroep tussen 18 en 24.
Ja.
En zij willen terugkeren naar de traditie, naar de sacramentaliteit. Hè. Want zij zoeken naar een houvast. Iets wat ze niet vinden in het maatschappelijke gebeuren. Hè. Ja. Wat kan ons ten diepste gelukkig maken? Hè. Ja. De ideologieën verschralen. Hè. En dus zij sluiten aan bij de traditie van de kerk, de sacramentaliteit. Hè. Dat zijpelt wat door bij ons ook. Hè. Maar in het Verenigd Koninkrijk wordt het duidelijk, in de grootsteden. En nu zet die tendens zich door in de villages, in de dorpen, in de gemeenten. We zien een gelijkaardig fenomeen in Frankrijk. En het komt druppelsgewijze binnen bij ons ook. Hè. Onder andere bij het fenomeen van de volwassenen dopen. Hè.
Mm-hmm.
Maar wat ik ook vaak hoor in getuigenissen, je kunt die getuigenissen beluisteren op het internet. Hè. Heel wat van die mensen ontdekken ook de rijkdom van het bidden van de rozenkrans.
Ja.
Het bidden van de rozenkrans. Trouwens, ik heb begrepen, ik heb dat een paar keer ook beluisterd, dat Charlie Kirk, die 31-jarige jonge man die systematisch in dialoog ging met studenten van de universiteiten in de Verenigde Staten, dat hij ook vaak de rozenkrans bad. En het was althans geen katholiek. Hè? Ja. Dus de sacramentaliteit van de katholieke kerk wordt herontdekt als een kracht, als een basis, als een fundament. Maar ze ontdekken ook de waarde van Maria als oerbeeld van de kerk. En in die dynamiek komt men ertoe om stil te staan bij de figuur Maria en bidden ze de rozenkrans.
Misschien is het wel de vrucht van het heilig jaar dat paus Franciscus ons geschonken heeft en dat nu verder gedragen wordt door paus Leo XIV, die zo de pelgrimerende kerk leidt op de weg naar het eeuwig leven. Monseigneur, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden over uw nieuwste boek. De pelgrimerende kerk, voor zij die het graag willen bekomen, u kan het vinden bij uitgeverij Gompel en Zwassina. Van harte dank, monseigneur, en ja, graag tot een volgende gelegenheid, want ik denk dat u nog niet bent uitgeschreven.
Dank u wel. Dank u wel.
Welkom bij Radio Maria.
Nadat we wijzer geworden zijn over de pelgrimerende kerk, kunnen we nu in gesprek gaan, dierbare luisteraars, met Geert de Sutter, de tekenaar, schrijver van heel wat stripverhalen en dus nu het zoekboek De Notre-Dame van Parijs. We mochten met hem in gesprek over zijn werk en over dit nieuwe zoekboek. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het genoegen om de schrijver en tekenaar van het stripboek dat we eigenlijk vandaag willen voorstellen aan u, en moet zeggen zoekboek over de Notre-Dame in Parijs, aan de lijn, Geert de Sutter. Geert, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, Kevin. Bedankt in elk geval voor dit interview op voorhand al.
Met veel plezier. Ja, ik zou zeggen, zulke mooie tekeningen die mogen we niet enkel voor onszelf houden. Dus we gaan die proberen delen met ons luisterpubliek. Zou u misschien kunnen beginnen met uzelf even voor te stellen en dan misschien toch ook wel al iets te vertellen van hoe u uiteindelijk striptekenaar bent geworden?
Ja, met veel plezier. Ik heb eigenlijk heel mijn leven getekend. Van kinds af ben ik aan het tekenen gegaan. En vrij jong ben ik naar de kunstschool mogen gaan van mijn ouders, naar Sint Lucas in Brussel. Heb ik een tekenopleiding mogen volgen, dus dat is dan al vanaf mijn 16e jaar. Heb ik 3 jaar kunsthumaniora mogen volgen. En dan heb ik uiteindelijk nog 4 jaar hoger kunstonderwijs gevolgd, ook op Sint Lucas in Brussel. En daar heb ik eigenlijk mijn tekenstijl langzamerhand kunnen ontwikkelen. Ik heb een specifieke stijl, zeg maar, die de klare lijnstijl wordt geheten. De klare lijn, dat betekent dat je op zoek gaat naar de definitieve, uiteindelijke, enige juiste lijn. Wanneer we gaan schetsen, bij het opzetten van een prent, ga je met potlood heel veel lijnen trekken. En dan komt het erop aan om de enige juiste definitieve lijn daaruit te selecteren. En dat wordt dan die zogenaamde klare lijn. En dat is de klare lijn van Hergé. En Hergé is de tekenaar, de auteur van de albums van Cuvier. En in die stijl heb ik eigenlijk die stijl heb ik vrij snel gevonden, als ik dat zo mag zeggen, of ingegeven gekregen, zou ik het ook kunnen noemen. En ik heb die dan ook met de tijd verder ontwikkeld.
Ik hoor in het begin van uw verhaal, en dat viel mij toch wel op, dat u de opleiding hebt mogen volgen. Inderdaad, ik denk dat het niet eenvoudig is, hè, wanneer zoon lief of dochter lief afkomt met het idee van ik ga deze carrière proberen navolgen. Kunt u daar iets over vertellen? Waren uw ouders zelf heel kunstzinnig? Hoe is dat eigenlijk verlopen?
Nee, dat kan ik niet zeggen dat die echt kunstzinnig waren. Maar wij thuis, we hadden het geluk een grote vrijheid te krijgen. Daarmee bedoel ik, ik was op college in Brussel bij de Jezuïeten. Maar ik functioneerde daar niet helemaal heel goed. Omdat dat was net misschien wat te moeilijk of ook omdat ik al heel snel wist wat ik wou. Ik wou tekenen en ik wou niks anders dan tekenen. En mijn ouders die hebben dat heel snel doorgehad of begrepen. En die hebben mij dan de kans gegeven en de vrijheid gelaten om te mogen switchen van het college naar een tekenopleiding, naar Sint Lucas. En ik ben daar altijd ontzettend dankbaar voor geweest en gebleven.
Dat kon ik ook horen in uw introductie, vandaar dat ik daar toch even wou op terugkomen. U zegt dus die klare lijnstijl, u heeft die ontwikkeld in uw hogere opleiding. Hoe is het dan verder verlopen?
Dat is vrij vlot gegaan qua tekenen, omdat ik na mijn opleiding heel snel terecht ben kunnen bij een hele grote striptekenaar, bij Bob de Moor. Bob de Moor was de rechterhand van Hergé. Bob de Moor heeft 35 jaar voor Hergé meegetekend aan de albums van Cuvier. Mm-hmm. En waarom ben ik bij die man terechtgekomen? 1, omdat hij heel dicht bij ons thuis woonde, omdat mijn vader iemand kende die Bob de Moor kende. En 2, omdat mijn tekenstijl heel erg aanleunde toen al bij zijn stijl en bij de grote stijl van de Cuvier-boeken. En omdat mijn tekening hem wel bij zijn stijl paste, heeft hij mij heel snel gevraagd om hem te assisteren en vooral mee decors te tekenen aan zijn boeken.
Ja, maar dat is toch wel heel bijzonder om bij zo'n groot tekenaar te mogen in dienst gaan, zeg maar, en ongetwijfeld ook veel te leren. Kunt u nog misschien iets duidelijker maken, hoe ontwikkelt een tekenaar nu zijn eigen stijl? Is het een uitdaging om dan steeds in dezelfde stijl te blijven?
Dat is geen uitdaging. Dat verschilt heel erg van tekenaar tot tekenaar. Ik ken veel collega's die telkens weer op zoek gaan naar iets nieuws. Dat hangt eigenlijk volledig af van uw persoonlijkheid of uw karakter.
Mm-hmm.
Ik zelf ben een vrij rustig iemand, zal ik zeggen. Ik ben niet te geweldig turbulent. Ik bedoel daarmee, ik heb een tekenstijl gevonden waarin ik mijn verhalen kan vertellen, waar ik mij goed bij voel. En ik heb niet de drang om naar iets nieuws te gaan of iets nieuws te willen proberen. Of telkens weer als ik opsta te denken van, ik moet mezelf vernieuwen of ik moet gaan experimenteren. Ik heb dat helemaal niet. En daarom dat mijn tekening, denk ik, ook al jarenlang gelijkaardig is.
Mm-hmm.
Dat heeft natuurlijk het voordeel dat als ik aan een reeks begin, zoals nu mijn Serge Trouve boeken, dat die vrij constant diezelfde stijl aan... Ik kan die stijl aanhouden. En dat heeft natuurlijk het voordeel dat mijn uitgever gerust is dat als die met mij aan een nieuw album begint, dat die op voorhand gerust is en weet... het achtste of het negende album gaat er identiek uitzien als het eerste of het tweede.
Ja.
En dat is natuurlijk wat een uitgever graag heeft. Die zou dat minder fijn vinden, denk ik, als ik nu morgen zou aankomen met een totaal nieuwe stijl of met iets totaal anders.
Het zorgt voor een stukje herkenbaarheid, maar ook inderdaad, eens dat de stijl is goedgekeurd, zeg maar, door de uitgeverij, dat die niet steeds opnieuw moet worden geëvalueerd.
Ja, het is dat. Ze zijn denk ik heel gerust als ze bij mij komen en een nieuw album bestellen, zeg maar. Dan weten ze van het achtste, het negende, het tiende, het elfde boek gaat er weer gelijkaardig uitzien. Dat is voor hun natuurlijk een hele geruststelling, hè.
Ik zou zeggen, voor zij die echt heel nieuwsgierig al geworden zijn naar de tekenstijl van Geert de Sutter, die kunnen altijd terecht op uw website www.geertdesutter.be. En als u daar dan gaat kijken naar de albums die Geert al heeft kunnen publiceren, dan kan u daar op Command D klikken en dan op de onderzijde van de afbeelding van de kaft, feuilleté, en dan kan u op die manier al enige van de prenten zien. En het is opvallend, Geert, want je spreekt ook over het eerder rustige karakter dat je hebt. Dat zie je toch ook wel in de tekeningen ergens terugkomen, dat ze een bepaalde rust uitstralen.
Ja, dat denk ik ook. Ik vind dat ook ontzettend belangrijk, zeker vandaag de dag. Mijn boeken zijn gemaakt voor kleine kinderen. Vanaf 4 jaar weet ik dat ouders de boeken aan de kinderen geven en dat de kinderen ermee aan de slag gaan. Het zijn zoek- en vindboeken. De kinderen kunnen heel actief deelnemen aan het verhaal, want zij gaan specifiek op zoek naar de verschillende personages die onder de prenten staan afgebeeld. En zij gaan die figuurtjes zoeken in de prent. Maar omdat het voor kinderen is vanaf 4 jaar... is het heel belangrijk dat de prenten niet te druk zijn, te hevig, te geweldig, te overdadig. Ze worden soms vergeleken met de Waar is Wally-reeks, de bekende Waar is Wally-reeks. Maar die boeken zijn voor iets oudere leeftijd en die boeken zijn ook veel drukker en veel ingewikkelder.
Ja.
En ik vind het ontzettend belangrijk, zeker ook vandaag de dag, in onze wereld die alsmaar sneller en sneller wordt, om rust in mijn prenten te brengen, zodanig dat die kinderen daar kunnen in zich inleven en ook rust kunnen vinden en rustig op zoek gaan naar de personages.
Mm-hmm.
Zeker als we vandaag kijken naar, ik zeg maar iets, naar animatiefilms, tekenfilms. Dat moet alsmaar sneller en sneller gaan. De snelheid van die figuurtjes die daar bewegen, dat is zo razendsnel. En ik wil daar echt absoluut bewust ja, een soort van tegengewicht voor hebben in mijn boeken, om een beetje rust te brengen. Ik heb zelfs ooit eens een keertje op een tentoonstelling iemand gehad die bij mij kwam. En die keek naar mijn kaders, er waren grote prenten. En die vroeg mij, Geert, zei ze, luistert jij naar muziek als je tekent? En ik dacht, tja, dat is een gekke vraag, die heb ik nog nooit gehad. En ik keek zo en ik zei, nee, ik werk altijd in volledige stilte. Ik heb nooit radio opstaan, ik heb nooit muziek opstaan als ik werk. En weet je wat die zei? Die vrouw die zei, ja, ik heb dat gezien. Je kunt dat zien in uw werk, dat die in stilte gemaakt zijn. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk een ongelooflijk mooie opmerking.
Ik kan mij daar iets bij voorstellen. Wat ook, wat mij ook opvalt, dat is dat er een soort van orde is. Een soort van ordening, er is geen chaos. En dat is misschien ook wel gelinkt aan die stilte.
Ja, absoluut. Dat komt daar zeker uit. Plus het feit, ja, ik heb het al gezegd, ik ben niet echt ik ben een vrij, maar ik denk wel dat ik dat kan zeggen, een vrij rustig persoon. En ik denk dat die rustig ook een beetje uitstraalt in mijn werk.
We treden eigenlijk in een avontuur samen met twee, zou maar zeggen, hoofdfiguurtjes, hè, die ook in ieder stripalbum van u terugkomen. Dat is Sarah en Simon. Kunt u daar iets over vertellen? Van waar komen die?
Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Van waar komen die? Ik heb ooit het lumineuze idee gehad om zoek- en vindboeken te gaan maken rond bijbelse thema's, religieuze thema's. Ik kan even zeggen misschien dus dat de boeken afwisselend een bijbels thema hebben of een cultureel-historisch thema. Ik heb een album eerst gemaakt over het verhaal van Jezus. Daarna is er eentje gekomen over het leven van 10 heiligen. Dan eentje over de weg naar Compostela. Dat noem ik dus meer cultuurhistorische onderwerpen. Dan is er eentje gekomen over de 12 apostelen. Dan weer eentje over het leven op de Mont Saint-Michel. En zo probeer ik dus een beetje afwisseling te krijgen. Maar toch telkens vanuit een religieuze invalshoek.
Ja, daar moeten we het zo meteen zeker even over hebben.
Ja, ik ben even de draad kwijt van uw oorspronkelijke vraag.
Nee, ik vroeg mij gewoon af waar Sarah en Simon vandaan komen,
ja.
die de lezer begeleidt en die we eigenlijk ook moeten gaan zoeken in uw tekeningen.
Ja, ik denk gewoon eenvoudig. Dus ik wist wat ik wilde maken, zoek- en vindboeken rond die thema's. En dan heb je heel concrete figuurtjes nodig. Die de lezer zullen begeleiden doorheen de verhalen. En dan is het vrij logisch dat ik tot bij een jongen en een meisje van jonge leeftijd uitkom. En ik heb er dan twee vriendjes van gemaakt, van Jezus.
Ja.
En zij gaan eigenlijk samen mee doorheen elk verhaal op stap. En de kinderen, om een beetje... de kinderen kunnen zich erin herkennen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Dat de lezertjes zich ofwel in Sarah ofwel in Simon kunnen herkennen. En op die manier de verhalen lezen.
Ik zie dat die ook vergezeld worden door nog andere personages die ook terugkomen. Hè? Daar is onder meer... Want ik weet niet of dat het in het Vlaams ook Felix en Estelle is geworden. Wat zijn de namen in de Vlaamse vertaling van uw stripboek?
De oudere man blijft Felix.
Mm-hmm.
Het meisje en de jongen blijven ook Sarah en Simon. En de dochter van Felix, de onderwijzer, is Ella geworden.
Ja, Estelle in het Frans. En dan hebben we ook nog enkele dieren die ons vergezellen.
Ah ja, dat zijn witje en bruin. Dat zijn de twee, een witte en een bruine kat. En dan is er nog een steenbok, die heet Quinten.
Ja, Quentin en Blanche et le Brun zie ik hier ook staan bij de voorbeelden. Leuke personages die de kinderen dan moeten helpen zoeken op die tekeningen.
In elk nieuw album verschijnt er ook een nieuw personage, een extra personage. En bijvoorbeeld in het album van de Notre Dame van Parijs is dat een meisje geworden, een steenkapster.
Mm-hmm.
Dus meisje dat de beelden gaat kappen voor de Notre Dame. En ze heeft ook een beestje extra, een vriendje, een gargouille. Dat is een waterspuwer die die we kennen, dus van op de kathedraal zelf. De kathedraal zelf staat vol met waterspuwers. En daarvan heb ik er eentje uitgekozen en tot leven gebracht.
Ja, prachtig toch hoor. Mooie personages die op die manier kunnen gevolgd worden in hun avonturen. Het is heel duidelijk dat, u zei al zelf, de aanwezigheid van de stilte bij het maken van een tekening, maar ook de thema's die aan bod komen, hebben iets te maken met het geloof. Kunt u iets vertellen? Wat is de rol van het geloof in uw leven? Hoe ervaart u dat zelf ook als tekenaar?
Ik ben van kind af religieus opgevoed, christelijk opgevoed. Mijn ouders waren... ik kom uit een echte christelijke familie. Mijn ouders waren zeer gelovig, zeer actief ook. En zelf heb ik dat overgenomen. Ik ben zelf ook echt wel gelovig. Mm-hmm. En ik vind dat heel belangrijk om dat verhaal door te kunnen geven, specifiek aan kleine kinderen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat kleine kinderen daar heel erg voor openstaan, voor die religiositeit en dat geloof. Dat verhaal van Jezus, van Christus, van wat we in de Bijbel kunnen lezen. Dat kinderen daar heel erg voor openstaan en heel gevoelig voor zijn. En ik weet dat op een bepaalde leeftijd dat terug afneemt, vermindert of zelfs verdwijnt. En mijn boeken, mijn tekeningen zijn ook specifiek gemaakt voor 4, 5, 6-jarigen, ook nog 7, 8-jarigen. Maar specifiek dus omdat ik weet dat kinderen op die moment in hun leven daar echt heel gevoelig aan zijn, mm-hmm, en ook nood kunnen aan hebben. En ik vind dat heel belangrijk om op dat moment die verhalen aan hen cadeau te kunnen geven.
Als we even kijken naar het album dat nu in het Nederlands vertaald is, hè, want uw vorige albums die zijn voornamelijk in het Frans en het Engels verschenen, maar u vertelde mij in ons voorgesprek dat het al in meerdere talen vertaald is. Hè?
Ja, de boeken zijn ondertussen in 8 talen beschikbaar. Ze zijn al in de Verenigde Staten beschikbaar. Ze gaan nu ook naar Brazilië in het Portugees. Dus ze gaan ondertussen wel de wereld rond, ja. Maar ik ben dus terechtgekomen bij een Franse uitgever, omdat ik jaarlijks naar een groot stripfestival ga in Frankrijk, het grootste stripfestival van Europa, het festival van Angoulême. Mm-hmm. En zo ben ik in contact gekomen met een tekenaar die mij gevraagd heeft om voor hem het Oude Testament te tekenen. Dat is dan samen gepubliceerd geworden in een volledig kinderbijbel. En die Bijbel die is uitgegeven bij mijn uitgever, waar ik nu voor werk, Les Éditions Mam, in Parijs. Zo ben ik dus bij een Franse uitgever terechtgekomen. Dat is ook niet toevallig, dat taalgebied is groot genoeg voor dit soort werk.
Ja.
Want dat is in Vlaanderen hier voor ons, of Nederland, wel een probleem. Ik heb al jarenlang geprobeerd om mijn boeken in het Nederlands aan de man te brengen. Maar we zitten in een beetje geseculariseerde wereld hier. Zeker hier Vlaanderen heeft dat heel erg. En die niche is zo klein geworden dat geen enkele uitgever dat aandurft nog vandaag de dag om dat soort werk, religieus werk, uit te brengen. En daarom is het ook niet toevallig dat we beginnen met de Notre Dame en bijvoorbeeld niet met een boek over de Bijbel of over Jezus. Om als eerste exemplaar te proberen te kijken of er publiek voor is met een meer cultuurhistorisch onderwerp, zoals de Notre Dame, dan met een echt Jezus verhaal.
Laten we het eens hebben over de inhoud van het boek. Ja, u vertelde al dat het gaat dus over tekeningen waar men dan naar die personages kan gaan zoeken, maar het is meer dan enkel tekeningen.
Ja, er staat ook telkens, het zijn 2 grote prenten. Links en rechts, pagina links, pagina rechts, een groot panorama. En onderaan links staat een klein tekstje van 4 regels, waarin de ouders of de grootouders het verhaal kunnen voorlezen of vertellen. Of misschien eerst gewoon de 4 regels voorlezen. En dat is een aanzet eigenlijk die ik geef om hen de kans te geven wat ze zelf nog weten, om daar nog verder over te vertellen. Of de kinderen gaan dan meestal op zoek naar de personages en komen dan zelf wel over de brug met een aantal vragen. Ze gaan dan wel eens vanzelf vragen, tja, wat doet dat personage daar? Of waarom staat hij daar? Of waarom reageert hij hier zo? Of waarom doet hij dat? En dan kunnen de ouders daarop reageren. En zo krijg je eigenlijk een interactief boek. En dan komt er een dialoog tot stand tussen de kinderen. Dus al zijn ze nog maar 4 of 5 of 6 jaar. En de ouders of de grootouders of de persoon die het boek voorleest. En zo krijg je echt een dialoog over heel mooie onderwerpen. Over religieuze onderwerpen, over historische onderwerpen. En dat is het hele opzet van het boek om een dialoog tot stand te brengen. En om de kinderen wat wegwijs in te maken en warm voor te maken.
Ja, want als ik hier bijvoorbeeld de inhoudstafel van het boek dat we vandaag voorstellen bekijk, ja, dan heeft u het ook echt over de geschiedenis, hoe de kathedraal gebouwd is, de reliquieën komen aan bod, zie ik hier, en spreekt u ook over de brand natuurlijk. Hè. Hoe pakt u dat aan? Want je kan zeggen, goed, geschiedenis beschrijven, dat kan redelijk neutraal, maar zo'n brand uitleggen, aan de hand van een tekening of een kleine tekst, dat is toch ook niet zo eenvoudig?
Nee, dat is inderdaad niet zo eenvoudig. Maar daar komen we denk ik tot de essentie wat de Klare Lijn als stijl op zich ook heeft. Dat is het uitzuiveren, op zoek gaan naar de essentie van wat je wilt uitbeelden. Dus echt op zoek gaan naar die enige, echte, ware, correcte, juiste tekenlijn. En zo is dat met het verhaal hier ook. Ik krijg 4 regeltjes per onderwerp. Dus ik krijg de Notre Dame in de Vlammen, dat is de titel. Ik krijg 4 regeltjes tekst. Dus dan moet ik ook echt op zoek gaan naar de essentie van de zaak. Mm-hmm. Naar waar het echt over gaat. Niet te veel tralali of tralala, geen uitweidingen. En dat is natuurlijk de uitdaging, maar dat is ook het leuke van de job en het mooie van het werk, denk ik.
Ik dank u van ganser harte voor de vragen te beantwoorden die we ook wel konden hebben over onder meer uw tekenstijl en de ontwikkeling ervan. En natuurlijk ook om deze tekeningen te maken. Ik hoop dat velen zich er mogen aan genoegen aan doen. De Notre-Dame van Parijs, door de jaren heen, een zoek- en vindboek van Geert de Sutter. Ga op avontuur met Sarah en Simon en uw kinderen, kleinkinderen, om de geschiedenis van de Notre-Dame te ontdekken. Geert, ik dank u en ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer van uw mooie stripverhalen vertaald krijgen in het Nederlands. Hè?
Ja, dat hoop ik samen met u. En mag ik er nog heel snel aan toevoegen dat ik signeer op het eerste grote stripfestival voor het christelijke beeldverhaal dat doorgaat in Brussel. Nu op 11 oktober. En we komen daar samen met allemaal striptekenaar-collega's die specifiek religieuze stripverhalen maken. En ik nodig alvast iedereen uit op die mooie dag, 11 oktober in Brussel, in de college Saint-Michel.
Kunnen ze onmiddellijk uw werk bewonderen, als ook dat van uw collega's die zich toch willen inzetten om de ontmoeting met Jezus mogelijk te maken. Hè? Ook voor kinderen, voor alle andere leeftijdscategorieën die zich kunnen aangetrokken weten door het stripverhaal. En dat zijn er heel veel, dat weten we. 11 oktober in College Saint-Michel in Brussel. U bent uiteraard van harte uitgenodigd. En dan heeft u misschien wel de mogelijkheid om het boek De Notre-Dame van Parijs door de jaren heen te laten signeren door de tekenaar Geert de Sutter. Geert, van harte dank nogmaals. Heel veel succes en zegen over de verdere werken die u zal ondernemen. En hou ons zeker op de hoogte.
Goed, dat doe ik zeker. Hartelijk dank.
En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer. We zijn aan het einde gekomen van onze aflevering voor deze maand. Een volgende keer komen we natuurlijk heel graag bij u terug en zullen we opnieuw enkele boeken op uw digitale leestafel leggen en misschien wel uw bibliotheek uitbreiden. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.